Welkom bij de podcastserie Masters in Finance van Fondsnieuws. Daarin spreken wij met vooraanstaande bestuurders van asset managers, banken en onafhankelijke vermogensbeheerders over de businesskant van hun werk. Dat doen we tegen de achtergrond van grote technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de digitalisering, coronacrisis en veranderend klantgedrag. Mijn naam is Kees Verlotteringen, ik ben de hoofdredacteur van Fondsnieuws en gastheer van deze podcastserie. Vandaag is mijn gast Erik van Houwelingen. Hij is bestuurslid van Lanschot Kempen en geeft leiding aan Kempen Capital Management, het onderdeel van Lanschot Bank dat beleggende klanten in diverse delen van de markt bedient. Erik van Houwelingen geeft sinds november 2020 leiding aan Kempen Capital Management en daarvoor was hij gedurende ruim 2 jaar vanuit Londen actief als hoofd Global Client Group Europe voor het Amerikaanse Dimensional Fund Advisors. Terwijl hij eerder ook in verschillende bestuursfuncties actief is geweest voor ABP en Achmea Investment Management. En van 2008 tot eind 2010 was hij CEO van Aegon Asset Management. Erik van Houwelingen, van harte welkom in deze podcastserie Masters in Finance.
Dankjewel Kees. Het is een genoegen om je weer te spreken op deze manier.
Ja, dat is wederzijds. Ook dank voor jou voor het feit dat je bent ingegaan op deze uitnodiging voor een podcast. Het is in jouw hoedanigheid van topman van Kempen Capital Management volgens mij voor het eerst dat jij met de pers praat. Dus ik ben daarmee verguld. En we gaan het in dit gesprek uitgebreid hebben over de eerste 100 dagen, over je visie op de markt. En natuurlijk op Kempen Capital Management en op het accent dat het huis legt op fiduciair management. Erik, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk de nodige voorbereiding gedaan voor dit gesprek. En wat mij opviel, ik deed mijn best om van jou het een en ander via verschillende zoekmachines te vinden. Maar dat viel mij bitter tegen. Ik moet zeggen, jij laat heel weinig digitale sporen na. Dat begrijp ik wel, maar vanuit journalistiek oogpunt is dat natuurlijk jammer. Jij hebt eigenlijk na een opleiding aan de Nyenrode University ben je verhuisd naar de Verenigde Staten, waar je aan de Georgia University een MBA hebt gedaan en zelfs een proefschrift. Ja. En dan hebben we het over de periode 1988 tot en met 1992. En ja, dat wil ik toch even weten. Waar ging dat proefschrift over?
Ja, dat is natuurlijk al enige tijd geleden, Kees. Maar goed, ik weet het natuurlijk nog wel heel erg goed. De titel was On the Relation Between Stock Prices and Foreign Exchange Rates. Dus wat ik in mijn proefschrift heb onderzocht is eigenlijk of er een relatie is tussen hoe markten financiële foreign exchange rate risico's, dus wisselkoersen, waarderen. Dat bleek in een aantal opzichten wel zo te zijn, maar grotendeels niet. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat het niet zo heel veel heeft opgeleverd in academisch opzicht. Maar heeft me uiteraard wel ook cum laude iets opgeleverd, namelijk een PhD in Amerika. Dus dat is wat ik heb onderzocht. Daar uiteraard een lijvig proefschrift van gemaakt. Maar dat heeft op dit moment denk ik vooral stof vergaard. Anders dan dat het in allerlei publicaties is terechtgekomen. Ik heb nog wel een aantal jaren later een copyright check gekregen. Maar het bedrag was $9. Dus het is niet heel wijds gelezen, denk ik.
Ja, zeg. En was er meteen al bij jou altijd al sprake om actief te worden in de financiële sector?
Ja, dat is een interessante vraag. Dat voert in mijn beeld en in mijn hoofd eigenlijk terug naar mijn opa. Dat zit bij ons absoluut niet in de familie, behalve bij hem. Waar ik ook heel veel tijd mee heb gespendeerd, natuurlijk toen ik jong was. Ik denk dat daar de affiniteit met economie en financiële markten vandaan komt. Dat weet ik eigenlijk wel een beetje zeker. En dat is altijd zo gebleven. Dat is ook de rode draad natuurlijk in alle dingen die ik heb gedaan. Dat het altijd gaat over financiële markten en hoe die worden beïnvloed, hoe prijsvorming tot stand komt. En ja, later ga je natuurlijk steeds meer naar ook de bedrijfsmatige kant van die vergelijking toe in de rollen die je hebt. Maar ja, die affiniteit die is er en die zal er altijd blijven.
Ja, zeg, wat interessant is, daarna ben je teruggekeerd naar Nederland, waar je toen aan de slag ging bij Aegon. Daar heb je carrière gemaakt. Daar ben je zelfs in 2008 de topman geworden van Aegon Asset Management. Ja. En wij hebben elkaar toen in die situatie ook ontmoet. Dat was in februari 2010. Toen ging het gesprek onder andere over het feit dat Aegon van de asset manager een geïntegreerd bedrijf wilde maken. Maar wat ik interessant vind, we hadden natuurlijk toen ook een crisis, zoals we die nu ook hebben. Zie je daar overeenkomsten of zijn het vooral verschillen waar we het over hebben?
Nou, ik denk dat dat punt echt puur toeval is. Toen wij elkaar in 2010 ook spraken, hadden we natuurlijk de bankencrisis en de enorme fallout daarvan. Waar Aegon natuurlijk ook niet immuun voor is gebleken en ook staatssteun heeft moeten opzoeken. Kijk, de crisis die we nu doormaken. Ja, we hebben natuurlijk een blip gezien vorig jaar in met name de maartperiode. Maar ook wel weer een hele snelle rebound. Dus de problematiek is nu toch heel anders dan van hoe kom ik met het bedrijf de winter door. Op langere termijn zijn die uitdagingen er natuurlijk absoluut. En er liggen er allerlei vragen met betrekking tot de ontwikkeling van de economie. En welke kant en de bedreigingen die daar zeker aanwezig zijn. Ik zou ook zeggen dat de crisis toen echt acuut was. Hè, en ook langere tijd heeft geduurd. Terwijl het nu bijna zo lijkt, met de nadruk op het woord bijna, dat het een soort blip is geweest in de periode maart-april. Waar we weer heel snel over zijn gegaan tot de orde van de dag. Even terug naar je vraag. Ik zou die dingen niet te veel in verband willen brengen met elkaar. En zeker niet mijn komst naar Van Lanschot Kempen.
Nee, dat begrijp ik. Maar toch even, we gaan het zo hebben over jouw komst naar Kempen Capital Management. Maar hoe kijk je eigenlijk naar de ontwikkelingen van de sector? Want daar gaan we het zo meteen uitgebreid specifiek over Kempen hebben. Maar wat is eigenlijk de omgeving waarin je op dit moment als een asset manager actief moet zijn?
Ja. Dat is een vraag die ons natuurlijk dagelijks bezighoudt. En niet alleen mij, maar de hele sector. Kijk, uiteindelijk kijken wij natuurlijk met name naar wat er bij onze klanten speelt. Want we bieden oplossingen, producten en diensten ten behoeve natuurlijk van die klanten. Dus dat is volgens mij waar logischerwijs het verhaal altijd begint. Nou, dan zie je die klanten, en of dat nou klanten aan de private banking kant zijn of grote pensioenfondsen aan de institutionele kant en alles wat ertussen zit, natuurlijk geconfronteerd worden met dezelfde economische realiteit die we allemaal observeren en waar we iedere dag natuurlijk mee te maken hebben. En de onzekerheden die dat natuurlijk met zich meebrengt om daar ook een toekomstbestendig scenario op te ontwikkelen. Koppel dat aan een langdurige lage rente natuurlijk. Wat het voor een aantal fondsen of klanten die te maken hebben met lange termijn verplichtingen natuurlijk heel lastig maakt. De problematiek bij pensioenfondsen en dekkingsschade is bekend. Is niet het enige wat speelt daar natuurlijk, maar is wel een belangrijke drijver. Dus dat zijn belangrijke thema's. Voeg daar aan toe dingen als bijvoorbeeld een stelselwijziging. Als het gaat om pensioenen, daar moeten wij als dienstverlener dus ook veel mee doen. Want dat zijn de problemen of de uitdagingen die er liggen voor onze klanten. En misschien de laatste om in dat opzicht te noemen. Die komt volgens mij straks ook nog wel terug in het gesprek, denk ik. Dat is de hele energietransitie en de duurzaamheidstransitie. Waar we natuurlijk vol in zitten. Waar vaak natuurlijk de aandacht uitgaat naar klimaat en terecht. Maar waar ook grote onderwerpen liggen als biodiversiteit en kansen tussen mensen die het beter hebben dan anderen, kansgelijkheid. Dus het is een hele waaier eigenlijk van onderwerpen onder de tak duurzaamheid, die natuurlijk bij die klanten ook steeds belangrijker is geworden en versneld belangrijker is geworden in de afgelopen jaren.
Oké. Zeg, en jij bent in november afgelopen jaar ben je in je huidige functie bij Kempen gestart. Misschien voordat je die functie aanging, wat was je beeld van Kempen?
Ja, ik had al best wel een redelijk ontwikkeld beeld van Kempen. Omdat het misschien een beetje toevalligerwijs. Kijk, de Nederlandse sector is natuurlijk niet super groot. Dus je kent sowieso in de loop van de tijd, zeker als je al wat langer meeloopt en grijze haren hebt, de nodige mensen. Maar ik kende best wel een aantal mensen vrij goed in de Kempen-organisatie. Ook vandaag de dag nog. Dat ging eigenlijk van raad van commissarissen tot een aantal van de portfolio managers. Dus door die organisatie heen. Nou, het beeld wat je daar uit overhoudt, hè, dat is dat het een organisatie is, ja, met veel ambitie. Zeker in de afgelopen jaren een duidelijk ontwikkelde koers. Dat is niks nieuws. Dat staat allemaal in het jaarverslag en in investor presentaties. En ik had wel het idee dat zo'n omgeving goed bij mij zou passen. Dus het moment dat ik benaderd werd vorig jaar, was wel een aanleiding. En tevens met de vraag van, joh, zou je eens naar het verhaal willen luisteren? Om te zeggen van, ja, ik ben in ieder geval bereid om naar het verhaal te luisteren. Want ja, wij kwamen eigenlijk vanuit een situatie, zowel zakelijk als privé, dat we het gewoon goed naar ons zin hadden op beide terreinen in Londen. Dus er was geen aanleiding om te denken van, nou, wij moeten weer terug naar Nederland. Maar die gesprekken, ja, die hebben toch gewoon voor een heleboel in ieder geval persoonlijke energie gezorgd. Steeds meer ook het beeld van, ja, dat is een organisatie die goed bij mij past. En hopelijk ook vice versa. Nou, dat is eigenlijk ook zo gebleken met de keuze voor mij, gelukkig. En dan kom je half november zo'n organisatie inrollen.
Ja, precies. En hoe gaat het dan? Hè? Je hebt altijd over de befaamde 100 eerste dagen.
Ja.
Er zijn dan, ik heb wel eens iemand gesproken die zei tegen mij, ja, 100 dagen, dat zijn 100 werkdagen. Dus ik moest toen voor een interview nog langer wachten. maar dat terzijde. Maar wat was eigenlijk je beeld? Wat doe je dan in die eerste 100 dagen om snel een beeld te krijgen van de organisatie?
Kees, ik denk dat het concept van die eerste 100 dagen, dat een beetje overschat wordt. En dat daar een soort beeld uitkomt van, er komt een nieuwe baas binnen, die gebruikt 100 dagen en dan besluit hij hoe die het moet gaan doen. En dan dus daarmee de organisatie een soortement nieuwe richting geeft of zo. Nou, ik denk dat een beetje een sprookjesbeeld is. Kijk, ik heb duidelijk ingetekend op de mensen bij Van Lanschot Kempen, maar ik heb ook duidelijk ingetekend op de strategie die ervoor ligt. Wat een ambitieuze strategie is, een van groei, maar niet met de intentie, uiteraard wel om daarin nog accentverschillen aan te brengen, het heel duidelijk te maken dat we dat naar executie moeten gaan brengen. Dus dat zijn belangrijke thema's, maar niet om na 100 dagen van de berg af te komen, dit is wat ik heb gezien en we gaan een aantal dingen anders doen. In ieder geval niet in de topline strategie, dat zou denk ik ook bizar zijn als scenario. Dat gezegd hebbende, weet je, die 100 dagen die zijn natuurlijk wel belangrijk vanuit een perspectief van het echt kennis maken met de organisatie, het echt begrijpen van binnenuit hoe zaken in elkaar zitten. Het is toch anders dan een perspectief van buiten naar binnen. Ook al bouw je dat perspectief met mensen die je quote relatief goed kent. Het begint heel simpel met het ontmoeten van quote zoveel mogelijk mensen in zo'n eerste periode. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal via, in ons geval dan via Teams. Dus dat is digitaal. Maar daarnaast ook, en ik denk dat misschien dingen zijn die mensen niet altijd zich realiseren. Het gaat er ook om je klantenbasis heel goed te kennen. Dus heb in die eerste maanden ook gewoon heel veel klanten gesproken. En uiteraard op introductie, maar ook gewoon vooral om te luisteren van, wat vinden jullie nou? Hoe kijken jullie daar, die organisatie? En wat verwacht je van zo'n organisatie? Waar zijn we goed in? Waar zouden we kunnen verbeteren? Dus ik denk dat gedeelte van die vergelijking heel belangrijk is om uiteindelijk ook een beeld te vormen. In het begin weet je natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Moet je alles leren. Dus en passant krijg je dat erbij. Dat levert gelukkig ook een diepgang op in de manier waarop je tegen dingen kunt gaan aankijken. Dingen vallen dan ook op zijn plek en sommige dingen ook niet. En daar zul je mee aan de slag moeten. Het leidt wel, denk ik, tot een veel concretere invulling van die overarching strategie. Dat duidelijker heb nu, na die 3 maanden, waar we bijvoorbeeld de accenten willen gaan neerzetten. Dus dat absoluut.
Ja, ja, toch nog even, hè, want inderdaad, ik zeg maar, je kunt bij Van Lanschot Kempen heel goed, zeg maar, de strategie vinden. Ook op de website. Die wordt gewoon duidelijk uit de doeken gedaan. Maar toch even, als je dan die eerste 100 dagen hebt gedaan, dan heb je toch voor jezelf, denk ik, een soort van SWOT-analyse gemaakt van wat zijn de sterke kanten, wat zijn de minder sterke kanten, waar zitten de uitdagingen.
Ja.
Kun je daar wat over zeggen, wat daar je beeld van is?
Ja, zeker. Kijk, ik heb natuurlijk eerder in het gesprek al gezegd van, weet je, het begint bij klanten. Dat ga ik dus even niet herhalen. Maar dat is natuurlijk wel het ankerpunt eigenlijk van je strategie. Voor ons betekent dat, hè, dat we kijken naar de segmenten, echt de private banking clients, semi-institutioneel, verenigingen, stichtingen, family offices. En dan gaan we naar de institutionele kant toe. En daar maken we dan nog een onderscheid tussen wholesale, dat is dan specifiek natuurlijk de distributie van onze fondsen, en institutioneel. En daar zie je weer enerzijds het fiduciaire stuk, wat we aan fiduciaire dienstverlening doen, en anderzijds het asset management stuk. Dus de producten die we verkopen, of de competenties die we verkopen. Dus dat is eigenlijk een beetje het startpunt. En als je die strategie ziet van Landschot Kempen, als ik daar doorheen kijk, dan moeten wij onszelf verbeteren op het gebied van duurzame, winstgevende groei. We zijn een middelgrote speler, hoe dan ook gedefinieerd. Je ziet dat natuurlijk in toenemende mate de wereld om schaal draait. Ik denk niet dat het antwoord is voor al onze problemen. Maar zolang wij eigenlijk als mid-size onderneming kunnen blijven groeien en onze targets kunnen raken op het gebied van winstgevendheid, wat nog best een uitdaging is. Hè? Maar ik denk dat dat wel ook een verdere vertaling is van die overall strategie van het bedrijf. Dus toenemende focus op duurzame, winstgevende groei. En duurzaam zegt zoveel als dat het er ons niet gaat, ook al zijn we beursgenoteerd, om de volgende kwartaalcijfers. Het gaat echt om de ontwikkeling op de langere termijn. Wij zijn ook natuurlijk een huis wat zich richt op de lange termijn. Ook in onze beleggingsfilosofie. En fiduciair heeft sowieso natuurlijk een langere termijn aan zich verbonden. Hè. Dus dat is wel een belangrijk ankerpunt, die lange termijn focus in de diensten die we aanbieden. En ook de manier waarop we beleggen. Nou, als je dat dan eigenlijk vertaalt naar een soort concept, hè, dan zie je dat wij in toenemende mate praten over geïntegreerd wealth management, wat we bieden aan onze klanten. Dat richt zich dan natuurlijk al heel erg, zijn natuurlijk containerbegrippen, ook in onze industrie, van meer naar oplossingen, iets meer weg van producten. Maar dat zit daar natuurlijk wel heel nadrukkelijk in. En ik denk ook dat daarom die fiduciaire tak zo voor ons zo van belang is. Als jij een productgeoriënteerde asset manager bent, maar je hebt niet de schil om dat ook te kunnen verpakken in solutions, in oplossingen voor klanten. En je moet dat doen vanuit een productgerichte strategie. Dat is natuurlijk heel lastig. En dan zie je dat mensen gaan opschuiven naar thought leadership, allerlei whitepapers gaan schrijven. Maar die zijn nog steeds wel heel erg gekoppeld aan die producten. Die geïntegreerde wealth management propositie betekent ook dat we als bedrijf, daar ben ik natuurlijk niet bij geweest, maar dat heb ik natuurlijk wel gezien in de afgelopen jaren, ook steeds meer afstand hebben gedaan van activiteiten die daar niet bij horen. Hè. Dus het is ook wel heel erg naar je core. En proberen om daar dan zo goed mogelijk in te zijn voor die verschillende klantgroepen die ik net noemde. Wat betekent wealth management daarin? Dat betekent dat je in je bedrijf een aantal competenties hebt waarmee je die oplossingen kunt bouwen. Dat zijn fiduciaire competenties, maar dat zijn asset management competenties ook. En wat ons wel een beetje uniek maakt, dat is dat we juist die twee combinaties in één huis hebben. We zijn niet alleen van fiduciair, wij zijn ook van daadwerkelijk beleggen met een aantal gerichte competenties die we hebben. Dat is wel een beetje een bijzondere, want die kruisbestuiving die zie je op heel veel plekken nadrukkelijk niet. Mensen kiezen ervoor om of meer het ene, of nadrukkelijk het ene te zijn, of het andere. Dat zou eigenlijk de kern moeten zijn van onze propositie naar onze klanten. Vandaar ook het woord geïntegreerd. En hoe je dat dan doet en hoe je dat op een verantwoorde manier doet, dat is natuurlijk dan weer een hele andere vraag. Maar daar zit eigenlijk de kern, denk ik, van de strategie zoals we die volgen. Een laatste opmerking daarover. Want wij kunnen dat alleen maar doen als we ook in toenemende mate als één organisatie gaan functioneren. Dank voor de aankondiging. Ik ben officieel ook CEO van Kempen Capital Management. Maar ik ben ook lid van de executive board van Landschot Kempen. In toenemende mate zorgen wij ervoor in de bewegingen die we als organisatie maken, om competenties bij elkaar te brengen. Sales bij sales. Beleggers bij beleggers. En niet een stuk in de private bank en dan een stuk in KCM bijvoorbeeld. En zorgen dat je daar daar dus ook gewoon de kruisbestuiving, de synergieën, de schaalvoordelen opzoekt. Ook de besparingen, is allemaal een onderdeel. Dus dat is wel een beweging die we in toenemende mate als organisatie aan het maken zijn. Om ook een invulling te kunnen geven eigenlijk aan die ambities zoals ik die net heb verwoord.
Ja. Zeg, als ik het misschien even in mijn woorden mag samenvatten. Ja. Vooral ook om het te begrijpen eigenlijk. Jullie hebben eigenlijk... Nou ja, nee, maar jullie hebben... laten we zeggen, er is een client solutions team... Wat eigenlijk voor een belangrijk deel gedragen wordt... door het fiduciair management.
Klopt.
De kwaliteit van de mensen daar.
Ja.
En dat is eigenlijk is dat het intellectuele hart van de onderneming. Als ik het zo mag zeggen. En in de zin van... Er worden oplossingen voor fiduciaire partijen bedacht. Maar jullie zeggen eigenlijk, we moeten als één team werken... zodat we al die kennis ook, ik chargeer even, naar andere loketten kunnen brengen.
Ja.
Dus dat je eigenlijk zegt van, nou, wat wij dus fiduciair leren... kunnen we ook voor wealth management, ook voor family offices... ook voor private banking klanten gebruiken. Zeg je daarmee eigenlijk ook dat op de langere termijn... De hele discussie over de pijlers, hè, waar het gaat om een pensioenstelsel. Dat we het niet meer over alleen maar de eerste pijler hebben. Maar dat we eigenlijk naar veel meer pijlers gaan. En dat je dus in die zin zeg maar je kennis en je producten en je diensten... naar meerdere verschillende soorten markten moet brengen. Is het dat?
Kees, ik denk dat je het fantastisch geformuleerd hebt. Voor zover er nog onduidelijkheid was bij jou... heb je die denk ik al voor een heel groot gedeelte weggenomen.
Nou,
als je me toestaat om er een paar dingen over te zeggen... en ook in het licht van de ontwikkeling zoals Van Lanschot Kempen heeft doorgemaakt... Hè, en dan in eerste instantie, zoals je dat noemde... het Client Solutions Team binnen KCM. Hè, want dat is waar dat vandaan komt. Dan denk ik dat het fair is om te zeggen. En dat vond ik ook al voordat ik binnenkwam. Hè, even voor de duidelijkheid. Want anders dan zou het een praatje alleen voor eigen parochie kunnen zijn. Wat daar is neergezet in de afgelopen jaren in de institutionele markt in Nederland. Dat is heel bijzonder. Van een eigenlijk mede-runner op het gebied van fiduciaire dienstverlening. Naar een van de heel, heel beperkt aantal... toonaangevende partijen op dat gebied. Dat hoor je ook terug uit bijvoorbeeld die gesprekken die ik heb gehad met klanten. Dat zie je terug in net promoter scores. Dat zie je terug in hele hoge retentieratio's die tegen de 100% aan liggen. Dus daar is heel veel neergezet in de afgelopen jaren. Met alle bijbehorende componenten. Hè? Want dat betekent ook dat we bijvoorbeeld op liability-driven investing... het een en ander moeten doen op managerselectie. Dus het is ook nog gestut natuurlijk met een aantal competenties... die ontwikkeld zijn in de organisatie. Nou, dat is prachtig mooi. Tegelijkertijd hè, weten we, en misschien dat we straks nog wat gaan praten... over die businessdynamiek, maar... Het is heel duidelijk dat dit natuurlijk een tak van sport is met relatief lagere marges. Soms wel lage marges. Dat kwaliteit daarvan de essentie is. Want als de kwaliteit hier niet hoog is, dan heb je geen business. Het gaat juist om die intimiteit van de relatie tussen klant en in ons geval dan fiduciair manager of leverancier. En tegelijkertijd moeten we daar wel een bedrijf op kunnen runnen. Dus er moet ook geld verdiend worden, met andere woorden. En daar zit eigenlijk voor fiduciair management natuurlijk wel een uitdaging. Dat is ook de reden waarom een aantal partijen ook die markt weer zijn uitgestapt. Want als je daar niet voldoende schaal hebt, en het is niet alleen schaal, dan ga je dat niet redden. Dus één, hebben we te maken met iets wat... eigenlijk heel erg glimt. Hè? Zeker in de institutionele markt in Nederland. Dan zie je dat je vanuit die positie een aantal dingen kunt doen. Je kunt blijven beuken op die institutionele markt. Nou, dat blijven we wel doen, maar met verstand, zou ik bijna willen zeggen. Dan kijken we heel nadrukkelijk bijvoorbeeld naar mogelijkheden die we hebben in het Verenigd Koninkrijk. Dus in Londen, die mensen gaan op dit moment natuurlijk ook niet naar kantoor, even voor de duidelijkheid, maar zit een team van inmiddels 30 man die ook de fiduciair management praktijk daar op de kaart aan het zetten zijn. Daar zijn wij nog geen gevestigde naam, een van de top 2. Maar zijn we veel meer een challenger. Die markt zit ook overigens nog wel weer net iets anders in elkaar. Maar laten we daar maar even van abstraheren. Maar de mogelijkheden voor ons, die zijn daar enorm. daar zijn we dus echt aan het opschuiven in de pecking order van key challengers van de gevestigde orde. Hebben veel nieuwe klanten mogen verwelkomen in het afgelopen jaar. Staat netjes in het jaarverslag. Orde grote 2,5 miljard aan net nieuwe inflows. En ook een hele aanzienlijke pipeline waar we op dit moment hard aan het werken zijn. Daar liggen overigens de fees gemiddeld gesproken toch wel aanzienlijk hoger dan in Nederland. Dus dat is voor ons een interessante, zowel in schaal, maar ook in termen van opbrengsten die dat met zich meebrengt. Dan het laatste aspect, ik zal het kort proberen te houden, maar dat is dat je ziet aan de private banking kant, en dan neem ik even bijvoorbeeld de high net worth individuals en die semi-institutionele segmenten, dus de families, family offices, stichtingen, die worden ook steeds professioneler. Daar zit een hele nadrukkelijke positie of een verandering in die ze meer positioneert als institutioneel afnemer van je diensten. Met die competentie die we hebben op het institutionele vlak zien we dat we in toenemende mate ook kunnen inzetten voor die klanten van de private bank. Want die hebben ook vragen over wat is de beste manager op het gebied van infrastructuur? Of hoe kijken jullie naar private equity? Of nou ja, allerlei zaken die je natuurlijk niet zozeer verwacht van. Of die je nadrukkelijk wel verwacht van vermogende particulieren. Laat ik hem even zo formuleren. En van bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen. Omdat hun bestuur ook steeds professioneler aan het worden zijn.
Ja, als ik jou goed beluister, dan heb ik het gevoel dat de afdronk is. Jullie zijn geweldig gegroeid in de afgelopen aantal jaren voor wat betreft dat beheer van fiduciair vermogen.
Ja,
dat
klopt.
Is van 5 naar plus 50 miljard. Hè, 50 miljard en meer gegaan.
Ja.
Nog groter zelfs. Daarmee heb je natuurlijk voor jezelf in wezen schaal gecreëerd.
Ja.
Dat heeft een prijs. Dat is algemeen bekend in de Nederlandse markt, tegen lage marges.
Precies.
Maar zeg je daarmee, doordat we die schaal hebben, kunnen we goede mensen aantrekken en kunnen we andere deelmarkten verder ontwikkelen? Moet ik het zo zien?
Ja, zeker. Kijk, je bent eigenlijk door een fase heen gegaan waarin die schaal is gecreëerd. Waarin ja, zelfs met natuurlijk bescheiden fees, tenminste dat vinden wij dan. Dat je er gewoon een business van hebt kunnen maken. Dus wij zitten niet meer op het punt, zoals denk ik andere partijen wel hebben gezeten, die de sommetjes aan het maken zijn en zeggen van ja, dit kan niet uit. Dit is voor ons een prima business. En even terug naar mijn eerdere stuk in het verhaal. Dit is zo'n belangrijke component in wie we zijn en wat we willen blijven zijn voor onze klanten. Het hoeft niet de winstpakker van het jaar te zijn, als ik die woorden mag gebruiken. Het moet een goed gerund bedrijf zijn. We moeten daarmee in staat zijn om, gegeven de schaal en de omvang die we hebben, om ook gewoon absoluut de juiste mensen naar ons toe te trekken. Bijvoorbeeld in de UK zie je dat dat heel goed lukt. Hè, waar dat geen vanzelfsprekendheid is, omdat je daar nog niet de gevestigde naam bent. Maar dat is vanwege toch ook de uitstraling en het feit dat mensen zien wat je succes is geweest in de Nederlandse markt. Nu, in die volgende fase, gaan we wel nadrukkelijker kijken naar dat die groei ook winstgevende groei kan zijn. Dus we hebben niets te klagen, maar om dat ook duurzaam te laten zijn, ook in die as richting onze aandeelhouders, is dat wel iets. Als je nou praat even over je vraag van joh, waar wil je accenten gaan verschuiven, dat er een is die wel nadrukkelijk op het vizier is gekomen.
Ja. Ja, want dan komen we op een ander punt. Dat is natuurlijk de search for yield. De obligaties, de rentes zijn heel laag. Die zullen misschien wat stijgen. Maar dat is echt een uitdaging voor de sector. Je ziet, en dat is volgens mij bij Kempen ook het geval, dat men steeds meer kijkt naar alternatieve, illiquide beleggingen die te vinden zijn op private markets. Dan hebben we het over private debt. Distressed debt, we hebben het over private equity, et cetera. Daar zijn de marges en de fees van een hele andere orde. Kun je dat wat nader toelichten, hoe je dat zeg maar in het kader van jullie fiduciaire dienstverlening zien, maar ook zeg maar naar die andere deelmarkten die jullie geformuleerd hebben?
Ja, zeker. Om even mee te beginnen. is het natuurlijk een algemeen bekend fenomeen. Hè, dat lage rentes, en overigens zien we dat we nu heel zenuwachtig worden op het moment dat die rente toch weer even wat stijgt, weet je, van wat is er aan de hand, ja, en inflatie en what have you. Maar dat is een andere discussie. Ik denk ook lange termijn, weet je, dat die search for yield inderdaad ook mensen drijft naar wat meer het illiquide spectrum. Dat is een logica die kan eigenlijk iedereen begrijpen. Of die rendementen er ook daadwerkelijk aan het eind van die tunnel altijd zullen zijn, dat is natuurlijk wel nog een heel groot vraagteken. Hè? Dus enerzijds het ontwikkelen van een meer illiquide strategie en anderzijds ervoor te zorgen dat je dat wel doet met de juiste beleggingen. Nou, dat is natuurlijk voor ons ook de uitdaging. Hè? Het is heel makkelijk om exposure te geven aan bijvoorbeeld distressed debt. Hè? Maar het gaat er natuurlijk om de manier waarop je dat doet. Nou, wij kunnen dat natuurlijk op twee manieren doen. En dat maakt het wel interessant. Wij kunnen dat doen via de multi-manager capability die we hebben. Hè? Dus het selecteren van de beste managers wereldwijd op het terrein wat we dan hebben afgebakend. Hè, of dat nou distressed debt is, of direct lending, of infrastructuur. En dat is wel een heel sterk ontwikkelde competentie bij Van Lanschot Kempen. Dan praat je over een senior team van ongeveer 20 mensen die daar op dagbasis mee bezig zijn. Dus daar kunnen we met andere woorden het een en ander. En dat heeft een directe relatie ook met meestal die grote institutionele klanten die ons vragen om op zoek te gaan naar goede managers in betreffende space. Tegelijkertijd hebben we dan, dus daarmee kun je eigenlijk direct schakelen en kijken of dat je een invulling kunt geven aan een hele specifieke vraag die partijen aan je stellen. En dan hebben we daarnaast, en dan gaan we wat meer van het fiduciaire naar het asset management paneel, hebben we natuurlijk onze eigen competenties. Nou, dan gaat het uiteindelijk natuurlijk maar om één ding. En dat is om kwaliteit. En die kwaliteit die uit zich in mensen die er ook voor de time being en voor de langere termijn zitten. En om performance. Nou, laten we geen discussie hebben over hoe dat meetbaar is op illiquide strategieën. Hè, want dat werkt natuurlijk vaak even toch iets anders dan op liquide markten. Maar daar zie je dat we vol in ontwikkeling zijn. Dus bijvoorbeeld aan de real assets kant. Daar zien we de beweging tussen listed en non-listed real estate. En interessante combinaties die daar te maken zijn. Terwijl natuurlijk de toegang tot non-listed dan een hele interessante wordt. En kennen we die partijen, krijgen we ook toegang tot die partijen. Het andere voorbeeld wat ik er bijvoorbeeld even uit kan halen, dat is aan de private markets kant. Je noemde dat zelf net ook al. Daar hebben we een heel sterk team, een team in opbouw, hè, die kijkt naar bijvoorbeeld private equity, maar die ook met andere initiatieven bezig zijn, bijvoorbeeld directe investeringen in infrastructuur. En dat programma nu ook daadwerkelijk aan het ontwikkelen zijn. Dat is een interessante, want daar zie je dus dat je daar eigenlijk ook een hele interessante koppeling kunt maken met de private bank. Hè, want die zijn ook geïnteresseerd in juist die illiquide beleggingen, die high net worth individuals. Die willen graag meer weten, bijvoorbeeld over private equity.
Ja, oké. Okay. Zeg, maar dan kom je op het punt, waar haal je die gekwalificeerde mensen vandaan? Want ik hoor ook van headhunters dat het enorm moeilijk is momenteel om die hele goede mensen te vinden. Ja. Je ziet tegelijkertijd ook dat buitenlandse partijen zijn gewoon in Nederland bezig om goede teams weg te halen. Ja. Dat heeft zich afgespeeld bij NNIP, bij Robeco, ook bij Kempen zelf,
bij ons
credit team. Ja. Ja. Hebben jullie daar zorgen over? Want dat raakt in feite toch de backbone van de hele asset management industrie in Nederland.
Ja, het is bijna een retorische vraag. Hè. Als je daar geen zorgen over zou hebben, dan zouden we denk ik een ander gesprek met elkaar moeten of kunnen voeren. Weet je, dat is natuurlijk de search voor talent. Hè. En soms is die opportunistisch in de zin van hele of halve teams assortiment wegkopen. Maar goed, tegelijkertijd betekent dat dus ook dat ze kennelijk open stonden voor zo'n beweging. En dat je als organisatie je toch maximaal moet inspannen om, mijn woorden, om dat elastiek zo dik mogelijk te maken. En dat is niet een elastiek van gouden kettingen, maar omdat mensen ook geloven in je propositie, de waarde aan hechten om ook als team te blijven functioneren. En dan even terug naar je vraag, wat meer concreet. Ik denk dat het zeker op een aantal terreinen nog best mogelijk is om ook in Nederland talent te zoeken. Tegelijkertijd zijn wij geen Nederlandse asset manager. Hè. Dus als ik kijk naar de teamsamenstelling, dan in toenemende mate zien we daar ook mensen van buiten Nederland in terechtkomen. Onze voertaal is nagenoeg Engels. Dus ja, wij zijn in Nederland gevestigd. Maar wij zijn eigenlijk geen Nederlands bedrijf in de zin van dat het alleen maar Nederlanders zijn. Dus in die search for talent is het natuurlijk belangrijk dat je de luiken ook kunt openen. Naar mensen uit Duitsland of uit Engeland of ja, waar ze dan ook vandaan komen. Dus dat is opmerking 1. Dus dat lukt nog wel. Opmerking 2 is dat toch de basisstrategie wel is om mensen van binnenuit op te leiden. Dus je hebt aan de ene kant natuurlijk het proberen binnen te halen van mensen van buiten. Wat voor ons belangrijker nog is dan dat, is het stutten van de onderkant. Dus bijvoorbeeld daarmee ook de aandacht voor internshipprogramma's, zorgen dat je goede mensen al heel snel in aanraking laat komen met je bedrijf. En dan zie je ook daadwerkelijk dat die ook vervolgens hun carrière wegvinden eigenlijk in het bedrijf, in een van die teams. Dan even je opmerking over het credit team. Ja, dat slaat natuurlijk in als een bom. Laat ik daar vooral mee beginnen. Dat gebeurde net voordat ik binnenkwam op half november. Tegelijkertijd stond toen ook al natuurlijk de telefoon roodgloeiend. Ik kan me dat nog als de dag van gisteren herinneren. Want ik was met mijn dochter een week op vakantie in Turkije. Toen er in één keer gebeld werd. En een hele stroom natuurlijk van gesprekken op gang kwam. De enige manier om je daar uiteindelijk voor te wapenen is dus om te zorgen dat mensen ook echt bij Van Lanschot Kempen willen werken als individu en als team. Geef je dat. Dus, en daar kun je heel veel aan doen. Daar kun je hard aan werken op allerlei mogelijke manieren om daar een invulling aan te geven. Maak je dat immuun voor situaties zoals we die hebben gezien? Nee. Ben je voor die strategie dood en begraven op het moment dat dat gebeurt? Antwoord is ook nee. Dus waar we misschien dachten van oh my god, dit is gewoon een soort doodsteek voor dat gedeelte van de franchise en met name dan de creditcompetentie. Zie je dat we wel degelijk uitflows hebben gehad, maar minder dan we hadden verwacht in een soort base scenario. Dat het team inmiddels weer op orde is. Die zijn natuurlijk nog wel heel erg aan het inwerken. En wat even goed belangrijk is dat de outperformance, want dat was natuurlijk de primaire doelstelling voor een partij om met dat team in gesprek te gaan. Die valt ook wel op als je in Morningstar databases kijkt naar wat dat team heeft gepresteerd. Dan zie je dat die outperformance, dat track record, is blijven liggen in de goede zin van het woord. Dus, en dat geeft naast heel veel communicatie natuurlijk met klanten die in die strategie zitten. Voor sommige mensen leidt dat tot een besluit om zich terug te trekken en een redemption te doen. Maar ook veel klanten die zeggen van, nou ja, goed verhaal. En laat dan maar zien in de komende 1-2 jaar dat je het waard bent.
Ja, zeg, en heb je het gevoel dat het verlies van zo'n team, of misschien breder voor de hele markt, dat bijvoorbeeld het bonusplafond dat in Nederland bestaat, speelt dat hier een issue of speelt dat niet mee?
Ja, ik denk dat het te gemakkelijk is, Kees, om daar ja op te zeggen. Kijk, het helpt niet. Maar ik denk niet dat daar de essentie ligt. Ik denk dat de essentie echt ligt. En ik heb het idee dat dat voor veel teams absoluut wel het geval is. Die vinden het ook een fijne plek om te werken en hun professie te beoefenen. En die vinden het bijvoorbeeld heel fijn dat dit een vrij ondernemende organisatie is. En dat er veel klanten opgezocht worden. En dat er veel aan business development wordt gedaan. Krijg je dat als je team wordt overgenomen door een grote Amerikaanse partij. En je blijft hier als een soort satellite in Nederland zitten. Dus het is niet zo eenvoudig dan alleen te zeggen van joh, dat ligt aan het bonusplafond. In sommige gevallen helpt het natuurlijk ook niet als dat echt restrictief is. Maar ik zou dat zeker niet alleen als excuus willen gebruiken.
Oké. Zeg, laten we tot een slot komen. Ja. Ik ben ook vooral eigenlijk nog nieuwsgierig naar de samenhang met de bank.
Ja.
Van Lanschot Kempen. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat zijn nou de synergievoordelen waar het gaat om dat jullie zeg maar aan de ene kant een belegger zijn, aan de andere kant een bank? Jullie zijn er vooral voor vermogensbeheer.
Ja.
Ten behoeve van jullie klantgroepen. Hoe moet ik dat voor me zien, die synergie die jullie nastreven?
Ja, ik denk dat we hem op het gebied van fiduciair management eigenlijk al wel benoemd hebben. Hè? Eerder in het gesprek. Dus laat ik dat vooral niet nog een keer opnieuw doen. Anders dan te zeggen dat vanuit dat geïntegreerd wealth management perspectief, dat dus hartstikke belangrijk is, die fiduciaire competentie die ook naar de private bank nu echt in toenemende mate gebracht gaat worden. Het andere punt is er één die me eerlijk gezegd nog niet eens zo helder op de bril stond toen ik binnenkwam een aantal maanden geleden. Ik heb wel wat private banking-achtige ervaring, maar ik ben daar ook zeker niet een echte kenner voor de duidelijkheid. Dus dat gedeelte van de gesprekken heeft me denk ik wel wat opgeleverd. Als ik nu kijk naar hoe wij onze asset management capability bedrijven, dan had ik al gezegd, weet je, het lange termijn focus. We zitten niet voortdurend te handelen op basis van signalen in de markt. We kijken echt naar bedrijven, kwaliteit van bedrijven. Kunnen daar ook onze ESG dan op een goede manier in kwijt. Maar dat leidt ook tot geconcentreerde portfolio's. Dus anders dan index beleggen, waar je alle namen in een index volgt, is het uiteindelijk een selectie op een min of meer beperkt aantal namen. Dat zijn dan wel de namen. En er zitten natuurlijk dan ook nog bedrijven die zeg maar op de reservebank zitten en die eventueel kunnen invallen als dat nodig is. Die partijen, die kennen we door en door. Er zijn allerlei hele leuke gesprekken geweest in mijn introductiegesprekkenserie met mensen, met teams, waarin dat zo helder naar boven komt dat zij ja, eigenlijk bijna soms ook een sparringpartner zijn voor die bedrijven. Natuurlijk wel vanuit de rol van belegger en bedrijf, maar ook meedenken over de strategie van dat bedrijf, ook precies weten wat bijvoorbeeld ESG-doelstellingen zijn of niet. Het is eigenlijk die vertaling naar de private bank, waar in niet alleen mijn opzicht, maar ook ons opzicht, daar zijn we de waarde van aan het ontdekken. Want een ultra high net worth individual of high net worth individual, whatever the case may be, die mensen die willen die nabijheid hebben. Die willen aan de ene kant natuurlijk een mooi gespreide portefeuille hebben, maar de nabijheid zit hem erin dat ze gewoon goed en beter willen begrijpen waarom we beleggen in juist die bedrijven. Dat is ook heel logisch. Het zijn vaak ondernemers. Het zijn mensen die een bepaalde achtergrond hebben. Voor wie dat verhaal eigenlijk heel belangrijk is. En dan zijn we enerzijds geneigd om vanuit een institutioneel perspectief met name te drukken op die spreiding. En zorgen dat je gewoon goede exposure hebt. Dat is allemaal waar. En tegelijkertijd zie je dat er op een verstandige manier, dus in een risicomanagement raamwerk, dat verhaal wat je hebt en het feit dat je die bedrijven echt kent, dat is eigenlijk wel een uniek selling point. Want er zijn maar weinig asset managers die, en wij bestrijken natuurlijk niet het hele spectrum. Hè, we focussen ons dan met name op Benelux en soms iets verder Europa. En daar stopt het dan ook. Hè, want anders kun je dat nooit volhouden, denk ik. Dat je daar echt ook de partijen goed kent. Maar dat is eigenlijk wel de USP die heel goed aanslaat. Unique selling point. Ook bij juist die doelgroep. En ik kreeg laatst een discussie vorige week van ja, maar ja, dat is toch eigenlijk is dat wel dan iets wat met name speelt voor de private bank. En daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat grote instituten ook graag willen weten dat je ook de bedrijven begrijpt. Dus er is een plek voor indexachtige exposure. Maar er is ook een plek die zegt van, en zeker in een ESG-world, van ik verwacht van mijn vermogensbeheerder dat hij ook echt daadwerkelijk die bedrijven door en door kent. Nou, dat is onze stijl. Dus om die stijl meer naar niet alleen de private bank, maar dat was je vraag, te brengen, maar ook meer naar onze institutionele beleggers. Ja, dat is een feestje, omdat dat altijd natuurlijk hele mooie, interessante dialogen zijn die je kunt opbouwen met je klant. Of dat nou een high net worth individual is of een pensioenfonds in Nederland.
Ja, dus je bent eigenlijk aan het werk gegaan in een intellectuele snoepwinkel, zal ik maar zeggen.
Ja, ja, ik denk dat dat ook een hele mooie samenvatting van je is, Kees. En ja, dat bevalt me prima, ja.
Oké. Erik van Houwelingen, bestuurslid van Lanschot Kempen en topman van Kempen Capital Management. Veel dank voor dit gesprek.
Dankjewel, Kees.